Het EK voetbal van deze zomer wordt gehouden in Duitsland. En dat betekent veel extra werk voor de Nederlandse politie. Niet alleen hier in Nederland, maar ook in Duitsland. Want zowel bij winst als verlies kan de sfeer onder supporters rap omslaan.
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dungen.
In deze podcast praat ik met mensen uit de politiepraktijk en wetenschappers die onderzoek doen naar politiewerk. En vandaag de gast Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de politieacademie. Inmiddels net gepensioneerd, welkom.
Dankjewel.
En ook aan tafel Peter Homminga, algemeen commandant bij de politieeenheid Rotterdam. En in die functie ook veel betrokken bij voetbal, Peter. Jij ook welkom.
Dankjewel.
Op het moment dat we deze podcast publiceren, begint het EK in Duitsland bijna over een week of twee. En voetbal betekent vooral over het algemeen, Peter, heel veel extra werk hè, voor de politie.
Ja, dat kan je wel stellen.
Ja.
Daar zijn wij heel veel manuren, zoals dat zo mooi heet, op jaarbasis aan kwijt.
Ja. Ja, en ik begreep dat dat zelfs zo is bij een wedstrijd die zonder publiek wordt gespeeld.
Ja, dat klopt. Even concreet voorbeeldje uit het Rotterdamse. Feyenoord-Ajax is een wedstrijd die al een geruime tijd zonder publiek gespeeld wordt. Maar toch hebben wij bij zo'n wedstrijd in de Kuip dan een inzet van 250 man ongeveer.
250?
Ja.
Waar heb je die voor nodig dan?
Nou, het ingewikkelde bij zo'n wedstrijd is dat je dan denkt, nou geen publiek, dus het zal allemaal wel meevallen. Ja. Alleen het ingewikkelde moment is altijd dat de bus met de Ajax-spelers binnengehaald moet worden. En dat is nou net het moment dat het over het algemeen heel spannend wordt. En dat wij dan toch alle zeilen bij moeten zetten om dat in goede banen te leiden. En dat kost gewoon een behoorlijke personeelsinzet.
Oké, dan zou ik, mijn simpele lekenbrein zou denken, niet één spelersbus, maar doe even wat met verschillende busjes, anoniem.
Ja. Dat hebben we als politie ook inmiddels al een paar keer gesuggereerd. Hè? Van kunnen we nou niet minder inzet organiseren door op een creatieve manier die spelers binnen te halen?
Ja.
Dat zou je met geblindeerde busjes kunnen doen, niet opvallende busjes. Je zou ze met een helikopter op de middenstip neer kunnen zetten. Dat scheelt ja. Heel veel politie inzet. Maar dan merk je dat een beetje out of the box denken op dit soort punten, zowel voor de clubs als voor de rest van de overheid, wel heel ingewikkeld is. En blijven we in de traditionele mode hangen, die ons dan weer heel veel capaciteit kost.
En waarom vinden ze dat zo moeilijk om na te denken over andere oplossingen?
Omdat andere oplossingen over het algemeen geld kosten.
En, dit ook,
ja,
al maar, die manuren.
Maar het zijn verschillende potjes. En die manuren die gaan uit de politiebegroting en die andere potjes die moeten elders aangeboord worden. En je merkt dat daar de creativiteit over het algemeen en de bereidwilligheid ook niet zo heel groot is.
Ja, nou ik hoor enige frustratie denk ik bij jou. Hoor ik dat goed?
Ik vind het jammer.
Met een glimlach. Ja. Otto, wat vind jij ervan als je dat zo hoort?
Een bekend probleem zijn bij voetbal en andere dingen. Er zijn heel veel verschillende partijen, heel veel verschillende belangen. Ook financiële belangen, maar ook niet financiële belangen. Tegelijkertijd kun je natuurlijk ook afvragen. En out of the box denken is heel belangrijk. Dat heeft ook heel veel geholpen op allerlei vlakken, ook rond voetbal. Tegelijkertijd, ja, hoe ver wil je meegaan? En het zou toch normaal moeten zijn dat een spelersbus aankomt. En wat voor situatie hebben we met elkaar dat dat dus niet zomaar kan.
Dat dat zonder gezeik zou moeten kunnen. Hè?
Ja, precies.
Even over het capaciteitsprobleem. Hè? Dat is echt een eeuwig probleem bij de politie. Gert Veurink is een van de hoogste bazen bij de politie in Oost-Nederland. En hij zegt, het is een kwestie van stevige keuzes maken.
En waar kan een andere partij misschien ook iets betekenen? Winkel die stallen, daar kan misschien de keten zelf ook iets in betekenen. Verwarde personen hebben we het over gehad. Ook daar denk ik dat de zorg ook van allerlei dingen kan betekenen. Met voetbal kan de club ook van alles betekenen. Maar er zijn ook situaties, als het gaat over het begeleiden van demonstraties. Dan kunnen andere partijen dat niet. Ja, dus dat moeten wij gewoon doen. Maar dat kost wel veel capaciteit. En als wij dat doen, dan kunnen we andere dingen dus niet doen of minder doen. Ik heb al vaker gezegd, we hebben niet een blik ME. We hebben niet een blik mensen die zich bezighouden met uitsluitend verwarde personen. Dat zijn allemaal voor een deel dezelfde mensen. Dus als ze het ene doen, doen ze iets anders niet.
Ja, Gert Veurink die noemt het capaciteitsprobleem. Hè. Het is natuurlijk bij meerdere dingen, bij grote evenementen. Maar voetbal is daar dus zeker ook een onderdeel van. Peter, Gert zegt eigenlijk de clubs moeten meer doen. Mee eens?
De clubs kunnen nog meer doen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de afgelopen decennia je ziet dat de clubs veel meer zijn gaan doen. In het verleden was het zo dat we als politie ook bijvoorbeeld in een stadion actief waren. Nou, daar heeft wel een kentering plaatsgevonden dat de clubs in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de rust en de openbare orde in een stadion. En dat we als politie ons veel meer richten op het buitengebied of als backup van de club als ze het zelf niet meer aankunnen. Ja. Dus ze hebben al wel meer gedaan. Maar er kan ongetwijfeld nog veel meer.
Waar denk je aan bijvoorbeeld?
Nou, dan denk ik aan bijvoorbeeld het toch nog verder professionaliseren van de stewardorganisatie. Dan denk ik aan het nog beter controleren en fouilleren van mensen die binnenkomen.
Zowel dat vuurwerk allemaal niet mee kan, die cobra's, die fakkels.
Maar ook op dat punt weten we dat heel vaak dat helemaal niet bij de wedstrijd naar binnen gesmokkeld wordt, maar in de week voorafgaand aan allang in het stadion ingelegd is, zodat ze het makkelijk kunnen pakken. Nou ja, ook dat zijn dingen waarvan ik denk, dat kan je als club wel beïnvloeden en voorkomen.
Ja, maar goed, je kan de clubs dus niet verantwoordelijk maken voor de situatie buiten het stadion.
Nee, dat is in principe de taak van de overheid.
Ja, dus dat blijft bij jullie. Otto, jij hebt in jouw carrière veel onderzoek gedaan naar voetbalsupporters. Hoe is dat begonnen?
Aan voetbal, vooral de interactie tussen voetbalsverondering en de interactie tussen voetbalsupporters en politie. Om proberen te begrijpen, hoe kan het dat nou de ene week uit de hand loopt en de andere week niet? Wat is nou het verschil? Wat gebeurt daar nou? En dus toch gewoon heel vaak te gaan naar wedstrijden, niet alleen in het stadion, maar vooral ook buiten het stadion, vanaf het moment dat uitsupporters aankomen, begeleid worden naar het stadion en totdat ze weer vertrokken zijn. Wat gebeurt daar nu in die interactie? En gewoon nog heel goed te kijken en die observaties direct vast te leggen. Een kleine Walkman cassette recorder.
Toen nog?
Ja, dat is begonnen in de jaren 80.
Toen ben je al begonnen?
Ja. Ja, soms duren de dingen 15 jaar of langer voordat dat gevolg heeft. Toen is er ook al een Europees kampioenschap georganiseerd in Nederland en België. En toen zijn heel veel van die aanbevelingen zijn al wel uitgevoerd.
Ja, en dan ben je dus eigenlijk, heb je een soort antropologische benadering, waarbij je kijkt hoe gedragen mensen zich. Nou,
ik ben van oorsprong diergedragswetenschapper. Dus ik ben begonnen met het bestuderen van het gedrag van chimpansees. Dus als etoloog heet dat, en diergedragsonderzoeker. Met die methode, gewoon systematisch observeren van gedrag. Mm-hmm. Die heb ik ook toegepast rond voetbalwedstrijden.
Ja, en maak dat eens concreet. Wat onderzoek je dan?
Nou ja, dus ik loop daar tussendoor. En mijn onderzoek richt zich specifiek, hoe ontstaat nou geweld en hoe escaleert het, in de zin dat meer mensen mee gaan doen. Dus iedere keer als er iets dreigends was of er werd geweld gebruikt, dan heb ik van tevoren over nagedacht, wat valt daar wel en niet onder? Het gooien van een steen naar iemand, oké. Het gooien van een mars, stelt dat ook. Het gooien van een muntje, dat moet je van tevoren over nadenken, neem ik dat mee. En iedere keer dat het gebeurt, dan spreek ik dat in het moment en hoeveel mensen dat doen, op wie het gericht is, hoe erop gereageerd wordt. En dat blijf je zo. En dan naar de hand werk je dat uit op de computer en analyseer je dat en zie je daar patronen in.
Ja. Is het erger geworden, de onrust in stadions?
Het is nu veel en veel minder dan het in de jaren 80 was. Veel minder, veel, veel minder. Veel minder heftig. Toen was bijna wekelijks was wel ergens een behoorlijk incident. En vooral ook nog veel binnenstadions. Nu gebeurt er veel en veel minder binnenstadions. Wat er gebeurt is meestal buiten. En soms zelfs buiten voetbalwedstrijden om. Dat er afspraken gemaakt worden dat op andere plaatsen en tijden gebeurt. Het is voor een deel het gevolg van het effect van allerlei maatregelen die genomen zijn, waardoor het eigenlijk binnen het stadion steeds lastiger wordt voor degene die echt willen rellen. En dan zoeken ze andere gelegenheden.
Wat zijn de belangrijkste dingen die zijn ingevoerd waardoor je denkt dat geweld de kop in is gedrukt? In elk geval meer?
Nou, de situatie bij de clubs is verbeterd. Er zijn veiligheidscoördinatoren gekomen. Er zijn stewards gekomen. En die zijn beter opgeleid. Daar kan nog steeds heel veel gebeuren. De infrastructuur in de stadions is sterk verbeterd. De samenwerking ook vanuit de KNVB, clubs, politie. Dat is verbeterd.
Ja.
En ook het politieoptreden zelf. En de manier zorgen. Zo'n project bijvoorbeeld geeft hooligans in beeld, waarbij je zorgt dat je zo gericht mogelijk weet van wie zijn nou degenen die problemen veroorzaken, zodat je daar vooral je maatregelen op kunt richten.
Ja.
En zo weinig mogelijk op de hele grote groep.
Ja, en als je nou kijkt naar die mensen, wat maakt dan dat de sfeer omslaat? Heb je daar een vinger op kunnen leggen? Van wanneer gaat het mis? Slaat de vlam
op? Ja, dat kan op verschillende manieren. Kijk, je hebt groepen, nou, dat zijn wat dan hooligans noemen, die hebben geen prikkel nodig, die zijn gewoon op zoek naar confrontaties. En die hebben alleen een tegenstander nodig. En je hebt daarnaast situaties waar gewoon mensen emotioneel op reageren en sommigen daarin verder gaan dan anderen als ze vinden dat ze benadeld worden tijdens een wedstrijd of dat er iets anders gebeurt waar ze het niet mee eens zijn en daar te heftig op reageren. Maar de kern van het echte probleem is dat die groepen die elkaar actief opzoeken om de confrontatie aan te gaan.
Ja. En Peter, dat kun je voorspellen, denk ik, hè, in zekere mate als politie.
Ja, wij maken risicoanalyses bij wedstrijden aan de voorkant al. Wij hebben ook collega's die zich specifiek bezighouden met de voetbalsupporters van hun club. Hè, de zogenaamde voetbaleenheden. Mm-hmm. En die weten over het algemeen redelijk goed aan te geven wat het risicoprofiel van de wedstrijd is. En of bepaalde groepen elkaar wel of niet opzoeken. Ja. Soms gaat dat over hele actuele informatie. Soms is het natuurlijk ook traditioneel. Feyenoord en Ajax, dat zijn geen vrienden. En die zullen waarschijnlijk in de toekomst ook geen vrienden worden. Dus dat zijn over het algemeen sowieso beladen wedstrijden. En ja, daar heb je er nog wel meer van in de competitie.
Ja, precies. Dus dan refereer je ook vooral aan het clubvoetbal. Heel erg dat wijgevoel. We hebben dus over een paar weken het EK in Duitsland. Daar heb je meer die nationale gevoelens. Hè? Het oranje, ons team, et cetera. Ja. Kan voor verbroedering zorgen in eigen land. Doet het lang niet altijd, Peter.
Nee, en het lastige bij EK's en WK's is natuurlijk ook dat het hele spelverloop ook behoorlijk bepalend is voor de emoties in een land. En we hebben de afgelopen jaren ook gezien dat het natuurlijk niet alleen over oranje thuis gaat. Maar we hebben als Marokko bijvoorbeeld een wedstrijd speelt of Turkije een wedstrijd speelt. Zie je vooral ook in de grote steden dat ook tot emotionele uitingen leidt. En dan gaan
tussen verschillende groepen?
Ja, tussen groepen of gewoon feest vieren omdat men gewonnen heeft. En dat wordt dan op een manier gevierd. Waar je in Nederland nog wel eens even van staat te kijken. En dan bedoel ik niks vervelends, maar gewoon heel concreet. Met auto's rondjes rond het Hofplein rijden, waar vlaggen
eindeloos
uitsteken, toeteren.
Terwijl jij wil
dingen
slapen.
Dat terwijl er ook mensen zijn die willen slapen. Ja, ja.
Ja. Dus dat kan dus zeker een gevolg zijn. Nou is het wel zo dat dit EK is dan weer in Duitsland. Op zich zou je ergens denken, nou dat is wel een zorg minder voor de Nederlandse politie. Het is niet hier. Dus we hebben niet zoveel inzet als je zou hebben bij een EK dat in Nederland plaatsvindt.
Nou, het spelverloop zei ik al, dat is belangrijk. Ja, stel dat Nederland wat verder komt in de wedstrijd, dan loopt de emotie in Nederland ook op. Mm-hmm. En ook dan hebben wij toch wel over het algemeen behoorlijk wat werk te doen. Hè? We proberen supporters zoveel mogelijk te verleiden om naar gecontroleerde feestlocaties te komen. Mm-hmm. Dat je dus met elkaar de wedstrijd kunt zien op een groot scherm en een feestje kunt vieren. En dat heeft voor ons als politie weer het voordeel dat zo'n locatie ook weer door de organisator, net zoals alle evenementen, dan beveiligd wordt. En wij, eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik over de voetbalwedstrijden vertelde, buiten het evenemententerrein aanwezig zijn voor het geval dat het niet goed gaat. Maar het evenement aan zich kost ons dan minder capaciteit.
Ja.
En het is geconcentreerd op een paar plekken in de stad.
Hotspots.
En wat minder op alle hoeken en straten.
Ja. Ja. Ja, dat is grappig. Want in mijn idee is het de hele stad viert feest. Maar jullie als politie kijken natuurlijk ook echt naar bepaalde punten waar je dingen kan verwachten.
Ja. En iedere stad kent zijn traditionele plekken waar als er gevoetbald wordt mensen samenkomen.
Pleinen.
Bepaalde plekken, bepaalde kroegen. Dat soort dingen heb je in iedere stad waar mensen dan gewoon samenkomen om over het algemeen onder het genot van een drankje naar een wedstrijd te kijken.
Ja, dat is inderdaad, dat drank hebben we nog niet eens genoemd, Otto. Maar dat is natuurlijk ook een factor van belang bij dit soort evenementen.
Drank is zeker een factor van belang. Terwijl tegelijkertijd ook geld. Drank is niet automatisch dat leidt tot gedoe en ongeregeldheden. Want er zijn zat voorbeelden, ook in andere landen, waar mensen zat zijn, maar het toch niet tot geweld komt. Dus het is niet zo dat er eenduidig, maar vaak als er problemen zijn, dan speelt alcohol daar wel een rol bij.
Ja, want jij hebt specifiek ook met die oranje wedstrijden, die oranje thuiswedstrijden, heb jij ook onderzoek gedaan, ook op die hotspots.
Ja, nou ja, kijk, wat we merkten ook, daarom zijn we daar vanuit de politieacademie onderzoek naar gaan doen, dat daar eigenlijk patronen van incidenten bij toernooien die er elders plaatsvonden, maar dat er toch in Nederland incidenten waren. En dat op een hele hoop plekken politie en overheid verrast werd. Dat er door velen problemen eigenlijk een beetje gebagatelliseerd werden. Aardig is eigenlijk helemaal geen issue. Dus we hebben toen onderzoek gedaan, oranje thuis situatie. We hebben genoemd, is dat nou een non-issue of is dat onderschat? En onze conclusie was eigenlijk dat wordt onderschat. Daar moet je toch aandacht aan besteden. Op de meeste plaatsen gaat het goed. Maar wat Peter zegt, risicoanalyse, net als voor een voetbalwedstrijd. Je moet daar inderdaad je risicoanalyse doen. Op sommige plekken blijkt dat die uitkomt. Risico's zijn niet zo groot. Maar andere, nee, dan moet je dus echt ook je voorbereidingen treffen. Juist om te voorkomen dat er bepaalde tradities gaan ontstaan. Want het Dat heb je met die hond die je niet wil, de verkeerde soort tradities van geweld en rotzooi trappen. En het, van die hotspots, dat draagt erbij. Mensen hoeven helemaal niet af te spreken. Dat is automatisch. Je weet waar je moet zijn na een wedstrijd. En daar.
Daar ga je
en als
doen.
Je daar. Ja. En dat begint dan vaak het gedoe van inderdaad dat een rotonde als het ware bezet wordt. Het verkeer stroomt niet weer door. Mensen die wel door willen rijden. En daar komt dan gedoe. Mensen gaan op auto staan, springen. En van het een komt het ander.
Ja, dat wil je niet. Maar was de politie dan misschien wat te afwachtend? Hè? En met jouw onderzoek.
Nou ja,
laat je
verrast.
Zien,
want er was geen. De wedstrijden waren elders. Dus zo. Dus. Nou ja, op het moment dat er iets is, heel reactief op veel plekken. Ja, en dan ben je vaak te laat. Dan is het al te ver gevorderd om nog in te grijpen. Dus dan moet je ook daarop voorbereiden, over nadenken.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de boodschap toen.
Ja. Is
en daar zijn
heel
toen
anders?
Ook met het ministerie natuurlijk, zijn hele zeg maar, leidraden opgesteld voor veiligheidsmaatregelen rond een EK. Dat ook elders plaatsvindt.
Ja. Is dat nu heel anders, Peter? Dat eigenlijk een beetje het afwachtende. Is dat weg?
Ja. Ja, dat durf ik volmondig wel te zeggen dat dat weg is. Maar het betekent ook overigens voor het aanstaande toernooi dat een van mijn collega's, algemeen commandant in Rotterdam, samen met zijn staf, zoals dat dan heet, of haar staf, aan de slag is om zich nu ook al te prepareren. Dat loopt al dat proces op het aankomende toernooi. En nou ja, op basis van die risico-inventarisatie, die risico-inschatting, nu al te kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor de wedstrijden van het WK wat dan gespeeld gaat worden.
Want jullie tuigen dan een heel orgaan op dat heet Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. Hè? En SGBO.
Ja.
Wat doet zo'n SGBO?
Plat gezegd wordt een SGBO ingericht op het moment dat het oordeel is dat een evenement of heel grootschalig wordt of misschien een politiek-bestuurlijke bijzondere aandacht kent. En die zorgen er dan voor dat in een politieeenheid alle maatregelen die genomen worden voor zo'n evenement gecoördineerd worden aangepakt.
Ja, dus een EK valt daar zeker onder.
Ja.
Maar een Koningsnacht, een groot concert, kan dat ook? Heb je dan eerder over een demonstratie bijvoorbeeld?
Nee, kan. Een groot concert kan. Nou, afgelopen dagen hebben we in Amsterdam natuurlijk gezien met de pro-Palestina acties van de studenten.
Op het moment dat wij dit uitzenden zijn we al een paar weken verder. Maar inderdaad, grote UvA-bezettingen.
Nou, precies. Ja, en dat zijn wel voorbeelden van evenementen of gebeurtenissen waar zo'n staf dan actief kan worden.
Ja. Ja, en hoeveel inzet komt daar dan bij kijken bij zo'n SGBO?
Nou, die staf zelf, dan praat je over, laten we zeggen, 15 tot 20 mensen. Maar die kunnen natuurlijk allerlei politiecollega's inzetten waarvan ze zeggen, nou, deze verschijningsvorm is passend bij dit evenement. En dat kan mobiele eenheid zijn, maar dat kunnen ook, zoals wij dat noemen, de platte petten zijn. Of allerlei andere groepen.
Ja, en als we dan weer eventjes terugtrekken naar bijvoorbeeld zo'n EK, daar hebben jullie nu zo'n SGBO voor.
Ja.
Wat is daar de inzet voor een SGBO van het EK in Duitsland?
Nou, dat hangt een beetje af van het verloop, hè, en of het wel of niet onrustig is. Maar in het Rotterdamse praat je sowieso wel over een inzet van ongeveer grofweg 50 mensen.
Zo. Is dat het waard?
Ja, maar het is nodig. Ik bedoel, voor een deel kan je aan de voorkant voorspellen deze wat wij dan noemen kwaliteitsgroepen hebben we nodig om dit evenement te begeleiden. Voor een ander deel ook is het een soort verzekeringspremie. Want het kan ook zo zijn dat een evenement heel rustig verloopt en dat je achteraf zegt, ja, we hebben wel een peloton ermee op de been gehad. Mm-hmm. Maar was dat nou nodig? Ja, dat is altijd wijsheid achteraf. En het vervelende is dat op het moment dat je je niet prepareert op die manier, en het gaat wel een keer mis, er achteraf gezegd wordt, ja, waar was je dan als politie?
Ja, dus dat wil je niet. Nee, snap ik. En maak eens concreet hoe jij dan zo'n EK, dan wat in Duitsland is, maar wat je in Rotterdam moet runnen.
Ja.
Hoe je dat voorbereidt? Wat voor informatie verzamel je? Hoe weet je waar de juiste mensen moeten staan?
Ja, dat in zo'n staf heb je allerlei verschillende collega's met verschillende specialiteiten, laat ik het zo maar even noemen. En een van de allerbelangrijkste is degene die de informatie vergaart. Dat is meestal iemand uit de informatieorganisatie. En we vragen dan vooraf aan die functionaris om alle relevante informatie rondom zo'n evenement te verzamelen.
Geef eens een voorbeeld.
Heel simpel, het wedstrijdschema.
Kan je zo op internet vinden. Maar
dat klopt.
Ik snap je punt.
Maar het is natuurlijk, dat is er één. Een andere is, hebben we nog samenloop met andere evenementen? Een andere is, zijn er evenementen of zijn er inderdaad van die hotspots georganiseerd waar mensen naartoe?
Welke kroegen gaan er open met grote schermen? Dat wil je allemaal weten?
Dat soort dingen wil je allemaal weten. Dan heb je een sessie met je staf waarbij je zegt, nou, we gaan eens even het informatiebeeld met elkaar maken. Dat betekent dat je eigenlijk probeert met elkaar in dezelfde film te komen rondom een evenement. En daarna ga je, daar hebben we bepaalde manieren voor om dat netjes op te schrijven, de risico-inventarisatie maken rondom het evenement en kijken wat je belangrijkste risicopunten zijn.
Ja.
Als je dat helder hebt, dan kan je met elkaar gaan kijken, oké, welke personeelsgroepen of leden hebben we daarbij nodig om die risico's zoveel mogelijk te minimaliseren. En dat kan zijn op het vlak van openbare orde. Denk aan die platte petten en de ME. Maar dat kan bijvoorbeeld ook nog zijn dat je je prepareert op grootschalige aanhoudingen, waarbij je een behoorlijke justitiële afhandelingsorganisatie moet hebben, omdat je heel veel mensen verwacht te gaan aanhouden.
Ja, precies. En social media speelt natuurlijk ook een belangrijke rol bij die informatievergaring.
Absoluut.
Ja. Daarin kan je ook een beetje sfeer peilen, misschien wel onder groepen mensen die zich ergens gaan verzamelen.
Zeker, maar dat wordt gewoon in zo'n SGBO-staf permanent meegelezen, bekeken en gepeild.
Ja, precies. Otto, is dit inderdaad gewoon de juiste aanpak? Hè? Jij hebt er zo lang bovenop gezeten. Terugkijken.
Ja, wat Peter nu vertelt, dat klinkt als muziek in mijn oren, want het is niet altijd zo geweest. Vaak was het van toeval afhankelijk of je ervaren commandanten had. Hè, en die deden dan wel de goede dingen, maar dat was niet altijd het geval. En niet iedereen had evenveel ervaring. Nu zijn er professioneel opgeleide SGBO's. Hè, er zijn methodieken ontwikkeld die gewoon toegepast worden op verschillende plekken op dezelfde manier. Dus daar is ook eenduidigheid in. En er is aandacht voor al die aspecten expliciet van, waar moeten we op letten? En daar wordt rekening mee gehouden. Dus dat is gewoon een teken van ontwikkeling die zich afgelopen decennia heeft voorgedaan. Dat is heel duidelijk.
En Peter, dat is misschien ook wel een beetje te danken aan zo'n onderzoek dat Otto dan jarenlang doet.
Ja, ik denk het wel. Hè. Het kost decennia voordat bepaalde aanbevelingen uitgevoerd worden, hebben we net gehoord. Maar ik denk ook dat de politie in zijn algemeenheid veel professioneler is gaan acteren rondom evenementen. Ik mag zelf inmiddels een jaar of 40 in dit bedrijf meelopen. Ben ooit ook begonnen als commandant in een mobiele eenheid. En heb echt gezien dat de afgelopen decennia daar een enorme ontwikkeling is geweest. En een professionalisering. Waarbij je ook ziet dat dat niet alleen in de grote steden gebeurt, maar in heel Nederland aan de orde is.
Ja.
Nou, dat is ook het leren, dat is iets wat ik zelf ook heb proberen te benaderen. Want juist rond die kampioenschappen, waar je ziet dat enorm is toegenomen, dat van toernooi op toernooi, ook in eigen land, daarvan geleerd wordt van waar moeten we op letten, wat werkt, wat werkt niet.
Ja, nou, we hebben inmiddels redelijk wat ervaring daarin, hè, kunnen we stellen. Wat me nog wel echt fascineert is dat het EK is in Duitsland, maar er gaan Nederlandse agenten naar Duitsland toe, Peter.
Ja.
Een klein groepje, een groot groepje?
De omvang van de groep vanuit Nederland die naar Duitsland gaat, dat weet ik niet helemaal. Maar het is inmiddels zeer gebruikelijk, en dat is niet alleen bij het WK, maar bij alle internationale wedstrijden, dat als wij naar het buitenland gaan, dat er collega's meereizen. En dan praat je over vaak 2, 3 of 4.
Ja.
Maar ook als buitenlandse clubs hier op bezoek komen, dan krijgen we ook collega's over de vloer die aan die club gelieerd zijn.
Maar in uniform of gaan die daar undercover als burger naartoe? Hoe werkt dat? En waarom vooral?
Nou, dat zijn keuzes. Hè. Ja. Soms gaan ze in uniform, maar ze gaan ook wel eens in burger. Kijk, en het grote voordeel van meereizende collega's is dat juist de collega's zijn die de supporters heel erg goed kennen. En die kunnen dus op de plek waar ze bezoeken, die collega's daar weer helpen bij het peilen van de situatie. Of ook soms bij het kijken naar het gedrag van de supporters en aangeven van nou moet je echt op gaan letten.
Want dit is vooral bij clubvoetbal of is het ook bij EK's en WK's?
Ook bij EK's en WK's, ja.
Want dat zijn vaak wat, in mijn gevoel, gezelligere wedstrijden. Gaan ook veel gezinnen en families naartoe.
Dat klopt. In zijn algemeenheid hebben, denk ik, dat soort wedstrijden van het Nederlands elftal ook een wat andere sfeer dan het clubvoetbal in Nederland. Ja.
Oké, maar dus die 4 mensen die dan bijvoorbeeld meegaan met een wedstrijd van Feyenoord. Nou, daar kunnen we nog wel een voorbeeld van noemen. Ik meen dat het 2015 was dat Feyenoord supporters, hooligans, in Rome grote schade hebben aangericht na een wedstrijd.
Ja.
Daar waren dus waarschijnlijk ook Nederlandse collega's van jou bij.
Ja.
En die die kunnen dan eigenlijk niks meer doen?
Nou, ze gaan ook niet mee om zeg maar de openbare orde te handhaven. Dus nee. Zij zullen hun uiterste best doen om zo'n groep supporters te beïnvloeden en te voorkomen dat ze dingen doen. Ze zullen ook de lokale politie van informatie voorzien rondom zo'n groep. Maar als er opgetreden moet worden, dan moet gewoon de Italiaanse politie in dit geval zijn. Of
maar zij zijn echt ter informatie dus vooral voor de lokale politie daar.
Ja.
En in die hoedanigheid gaan er dus nu ook mensen mee naar Duitsland.
Precies.
Ja. En op zich dus ook als Feyenoord hooligan bij wijze van spreken, heb je niks te maken. Je krijgt niet te maken met de Nederlandse agenten.
Je krijgt wel te maken met de Nederlandse agenten, omdat je ze waarschijnlijk als hooligan ook kent. Want die collega's proberen ook een soort van band op te bouwen met de hooligans.
Mm-hmm.
Dus zij zien voor hen bekende Rotterdamse agenten rondlopen.
Ja.
Het voordeel daarvan is wel weer dat op het moment dat ze zich misdragen, dat ze de week later weer in Rotterdam bij de Kuip staan, dan komen ze diezelfde collega's weer tegen. En die kunnen zeggen, luister eens, ik heb jou zien acteren in Rome. Dat was niet zo handig. Zorg ervoor dat je je vandaag een beetje gedraagt.
Ja, een waarschuwend gesprek.
Precies.
Op dat moment. Otto, hier is een compleet handboek voor ontwikkeld, hè?
Nou ja, er is een Europees handboek voor internationale politie-samenwerking rond internationale voetbalwedstrijden.
Ja, specifiek op voetbal.
Specifiek op voetbal. En dat heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en uitgebreid. Ook op basis van mede de observatie die we ook bij andere toernooien en internationale wedstrijden gaan. En de methodiek die ook toen in 2000, rond de Euro 2000 in Nederland en België, is die enorm verder ontwikkeld. En dat is steeds verder gaan. Juist die rol van buitenlandse politieteams. Die kan verschillen de manier waarop landen die invullen. Nederland gaat daar best ver in. Is niet alleen van informatie verstrekken en ook zelfs adviseren van buitenlandse collega's, maar inderdaad ook direct contact leggen en soms beïnvloeden van supportersgroepen. En niet bij ieder land zijn die relaties zo goed dat ze dat kunnen of willen doen. Maar dat maakt echt enorm veel uit. Juist omdat in internationale setting is de kans op misverstanden is al veel groter dan in eigen land. He, dat een supporters zijn niet gewend aan een bepaalde manier van politie optreden. Politie in een ander land zijn misschien niet gewend aan bepaald gedrag van supporters. En hoe dat precies te duiden is. Dus daar kunnen politiemensen uit het eigen land enorm mee helpen.
En echt verschil maken misschien
echt,
wel.
En soms echt, dat hebben we veel voorbeelden van gezien, het verschil maken. Ook natuurlijk al vanwege de taal, maar ook van andere culturele verschillen. Op die manier voorkom je heel veel escalaties. Want heel veel escalaties komen vaak voort uit misverstanden. En dat mensen het gevoel hebben dat ze onjuist behandeld worden door de politie. En juist dan kan dat effect optreden. Wij-zij wordt versterkt en meer mensen gaan zich tegen de politie keren.
Ja. Nog even kort terug naar het clubvoetbal. Hè. Voor sommige supporters, zeiden jullie al, is het eigenlijk gewoon dat rellen waar ze op uit zijn. Het echt zoeken naar confrontaties. Ook bijvoorbeeld deze jongen van 16 bij NOS Stories was hij te gast.
Er wordt de stempel erop gedrukt van hij is ook zo gevaarlijk en agressief. Maar ja, dat is totaal niet zo eigenlijk. Alleen bij voetbalwedstrijden af en toe. En in het weekend even alle frustratie eruit door zingen, af en toe een relletje. Het kan zijn dat er bakstenen gegooid worden en vuurwerk. Het kan gewoon met vuisten zijn, ja. Ja, ik vind dat er bij hoort. Ja, je moet ook gewoon je ei kwijt eigenlijk.
Je ei kwijt, Otto. Treurig of heel begrijpelijk?
Nee, ik vind het niet. Ik vind het zo treurig natuurlijk. Dit is niet normaal. Er zijn heel veel manieren om je ei kwijt te raken. En daar hoef je niet een steen te gaan gooien naar andere mensen of naar politie of naar supporters. Dat gaat natuurlijk nergens over. Maar dat is wel tegelijkertijd, even als wetenschapper, als je het probeert te begrijpen, dan zie je dat is een fenomeen. Dat is vooral zich uit bij jonge mannen die stoer willen doen. En in groepen met andere jonge mannen. En dat kan zich soms uiten in geweld. Dus in die zin kun je begrijpen dat soort dingen gebeuren. En snap je waarom dat soms wel en soms niet gebeurt. Maar dat normaal of oké vinden, dat is totaal anders.
En goed te verklaren wat jou betreft wel waarom dit vaker bij clubvoetbal gebeurt dan bij landelijke toernooien?
Daar is die identificatie en de rivaliteit veel sterker. Dat speelt een rol. En tegelijkertijd, en misschien nog even aanvullen, het is natuurlijk niet normaal. Tegelijkertijd, en daar kan Peter denk ik ook wel verhalen over vertellen, geweld heeft natuurlijk ook fascinatie voor mensen. En is op een bepaalde manier, zeg maar, tussen aanhalingstekens...
Spannend
en leuk.
Laat ik zeggen, supporters nemen elkaar dan mee in die spiraal. Dat merk je heel erg. Nou, wij zitten, als we met een grote regeling bezig zijn... wel eens naar camerabeelden te kijken. Dan kijken we wel eens wat er bij kroegen gebeurt... waar de harde kern zich over het algemeen verzamelt. En dan zie je elkaar, mensen elkaar ophitsen. Dingen roepen, gebaren maken... soms met dingen gaan gooien. En men kopieert het als het ware van elkaar. Omdat er een sfeer ontstaat van... hey, dit doen wij zo met elkaar. Ja.
Hebben ze na afloop spijt?
Als ze gepakt worden.
Ja, soms wel. Soms is het ook heel zielig. Hè? Mensen zijn onder invloed en laten zich helemaal gaan. En op het moment dat ze dan weer helemaal helder zijn... dan denken ze, wat heb ik eigenlijk in vredesnaam gedaan? Maar er zijn ook wel voorbeelden te noemen van mensen die dit soort dingen doen... en daarmee op de carrière ladder van de voetbalhooligan een hoger treetje hebben gekregen. Dus dan is het juist iets van, dit is goed, dit is, kijk eens wat ik allemaal kan.
Goed, dit is de schaduwzijde van voetbal. Gelukkig heeft voetbal ook hele leuke kanten. Gaan jullie kijken naar het EK? Zijn jullie liefhebbers van voetbal?
Mijn stelling is altijd dat ik aan voetbal alleen nog maar geld heb verdiend tot nu toe.
Ja.
En dat komt omdat ik er heel vaak bij heb moeten werken.
Ja.
En het spelletje aan zich, nou het WK vind ik nog, of de EK vind ik dan nog wel leuk. Het clubvoetbal, dat bekoort mij niet zo.
En jij hebt heel vaak in het stadion gezeten, Otto. Dan moet je toch ook wel voetbal een beetje leuk vinden?
Nee, maar daar moet je juist voorzichtig mee zijn. Ik ben alleen maar stadions voor werk geweest al die jaren. Dus je moet niet te veel een voetballiefhebber zijn voor dit soort werk.
Dank jullie wel. Otto Adang, lector openbare orde en gevaarbeheersing aan de politieacademie, inmiddels gepensioneerd. En Peter Homminga, algemeen commandant bij de politieeenheid Rotterdam. Tot zover deze aflevering van De Academie, de podcast van de politieacademie. Heb je nou met interesse naar deze aflevering geluisterd? Stuur hem dan vooral door naar bekenden of collega's, want zo kunnen zoveel mogelijk mensen hem horen. En een goede review waarderen wij natuurlijk ook altijd. Een overzicht van de tientallen afleveringen die we al hebben gemaakt vind je op politieacademie.nl/podcast. Ik ben Nina van den Dungen. Dankjewel voor het luisteren.